Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Zit hij al in de hoek, denk je? Is Stekelenburg inmiddels een hoek aangekomen? Welkom. De Port op Schoot podcast, editie 2 van seizoen 2021-2022. De Eredivisie speelronde 2 zit erop. En daar gebeurde genoeg. Gaan je allemaal horen in het komende uurtje. We gaan het hebben natuurlijk over de eerste winst van de promovendus van dit seizoen. Ajax, die punten laat liggen in Enschede. En ja, toch wel het huzarenstukje van Willem II op bezoek bij Vitesse. Dat en veel meer in deze podcast. Natuurlijk op het eind ruim aandacht voor jullie inzendingen voor de grote speler Hete Kolen Awards. En Woetroe, goedenavond.
Goedenavond, Neil.
Even alvast wat huishoudelijke mededelingen. Mocht mijn geluid wat slechter zijn, dat kan kloppen. Mijn microfoon doet het niet goed. Dus tijd voor een nieuwe microfoon bij mij. We doen het nu op de ouderwetse iPhone-oortjes. In ieder geval ik. Jij zit in zo'n supersonische studio in Deventer. En ook bij Woetroe. Kunnen er wat op- en aanmerkingen komen over het geluid? Want als mensen iets in de achtergrond horen, dan?
Ja, dan zouden het Eagles-fans kunnen zijn die nog toch wel met vrij goede zin nog terug zijn gekomen uit de Kuip, ondanks de nederlaag. Maar ja. Volgens mij zijn ze net een beetje voorbij. Ze kwamen hier net allemaal door de wijk heen, dus ik vond het wel bijzonder.
Ja. Daarover straks meer, over Go Ahead Eagles op bezoek bij Feyenoord. We beginnen gewoon keurig op de vrijdagavond in de Goffert, de bloedkuul. NEC, eerste wedstrijd, eerste thuiswedstrijd als promovendus. Mocht het opnemen tegen PEC Zwolle. En nu kan ik me ergens herinneren dat jij PEC in jouw eindrangschikking rond nummer 10 had staan. Heb ik dat goed?
Dat heb je helemaal goed, Neil.
Oké, hoe denk je er nou deze vrijdag over?
Ja, ik denk dat misschien net even iets te hoog ingeschat was, Neil.
Ja. Ben je geschrokken van PEC?
Nee, dat niet. In die zin, voetballend gezien, zeg maar, was het allemaal nog wel oké. Alleen het enige waar ik wel van geschrokken ben, is de naïviteit waarmee ze voetbalden. Mm. En het gemak waarmee ze kansen weggaven. Want ongeveer elke bal van NEC over de midline was gevaarlijk. En er kwamen niet heel veel ballen over de midline van NEC. Maar als het gebeurde, dan lag je er ook meteen in.
Ja, al na 4 minuten. Een smaakmaker kunnen we nu al noemen. In ieder geval binnen en buiten het veld. Ali Akman. Gehuurd van Eintracht Frankfurt voor mij dit seizoen. 19 jaar is die pas. Hij maakt op een sublieme wijze zijn eerste goal in de Eredivisie. Buitenkantje rechts. Het juichen was fenomenaal. Maar het interview na afloop met Mark van Rijswijk mocht er ook wel zijn.
Ja, zeker. Ja, eigenlijk een potentiële publiekslieveling. Zeker als je meteen in je eerste interview gaat roepen dat je pas begint met tellen bij 15 goals. Dat je doel is. Dus nou ja, dit is echt voor NEC kan het zomaar een publiekslieveling worden.
Ja, wij zijn natuurlijk lekker zo opportunistisch, dus daarin gaan wij lekker mee. Gaat hij er 15 maken voor NEC?
Nee.
Nee?
Okay. Ze spelen niet elke week tegen PEC, dus
Nee.
Hij deed wel goed hoor. Hij is ook echt wel een speler die een neusje heeft voor de goal. Het was niet alleen maar, want bij die eerste profiteert hij natuurlijk een fout van Bram van Polen. Ja. Het leek er een beetje op als Van Polen een beetje met zijn voet in het gras bleef haken. Het grasmat was ook niet goed. Maar daardoor kwam er deze ruimte voor Ali Akman. En die rond me na het heerlijk af met buitenkantje rechts. En hij kreeg ook nog wel wat kansjes. Maar ja, hij gaat niet elke week zoveel mogelijkheden krijgen als dat je tegen PEC krijgt.
Nee, bij NEC wel interessant. Hè? Rogier Meijer kiest dan voor 3 spelmakers. Hè? Jordi Bruin, Lasse Schöne en Dirk Proper. Edgar Barreto op de bank. Genoten van deze 3?
Ja, heel erg. Eigenlijk met name van Bruin, want die speelde wel links hangend vanaf de linkerkant. Ja. Alleen die zakte telkens in naar het middenveld om juist die lange passes te versturen. Ja, dat deed hij met links, met rechts, over het hele veld. En ja, hij was eigenlijk de grote man ook bij de assist bij de 2-0 van Okita.
Ja. Tweede moment, zeker.
Tweede moment van NEC en weer meteen raak. Dus,
dodelijk effectief, dat is wel mooi denk ik voor Rogier Meijer. Hè? Ik kan me voorstellen als trainer dat je dan, als je dan promoveert, dat je dan normaal gesproken geen voorhoede hebt waarbij elk kansje een doelpunt is. Maar vrijdagavond bleek het wel zo te zijn.
Nou ja, het was ook gewoon goed gedaan door NEC. Ze gingen dit keer veel meer uit van, ja, van een eigen eerste organisatie neerzetten, eerst verdedigen. En van daaruit in de omschakeling proberen om te kijken wat er mogelijk was. Nou, dat werkte tegen PEC gewoon heel goed, want PEC had heel veel de bal. Die kwamen er gewoon totaal niet doorheen. En ondanks dat ze veel balbezit hadden, was het een kansloze nederlaag voor PEC.
Ja, wat ik me dan nog afvraag, hè? Sam Kersten, wat doet hij nou op het einde?
Ja, die was er denk ik vergeten op het scorebord te kijken. Want,
mensen die het gemist hebben, het was nog een paar minuten spelen, 2-0 achter, kansloze nederlaag. Iedereen wist al. En hij pakt nog even rood.
Ja, en ook gewoon eerst nog door een inschattingsfout. Want hij hoeft dat er wel helemaal niet te verliezen van Romney. Ja, en als je dat dan toch doet, dan moet je wel even nadenken van we hebben al niet echt een selectie waar we heel veel keuze hebben achterin. Dus misschien moet ik even niet die rode kaart pakken bij een 2-0 achterstand. Maar ja, hij deed het dus wel.
Ja.
En dus die is volgende week er ook niet bij.
Ik heb dan wel medelijden met Art Langeler. Ja, dat is misschien wel het slechtste wat je kan hebben bij een trainer. Maar als je zijn gezicht zag op het eind van de wedstrijd, dan denk je, oh, 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 oh.
Ja, hij kwam bijna niet meer boven die stoel uit. Hij zat helemaal onderuit gezakt.
Dat is wel iets wat je moet hebben, hè, als je bij PEC Zwolle trainer wil zijn. Dat je zo lekker wegzakt in die stoel. Daar was vorig jaar natuurlijk onwijs veel ophef over John Stegeman, hoe die erbij zat bij wedstrijden. Ik wil dan niet zeggen dat Art Langer erop lijkt op John Stegeman. Maar hij maakte wel echt een uitgebluste indruk.
Ja, nou ja, goed. Hij heeft vast niet die interviews van Stegeman. Dat kan hij vast niet. Dat elke interview bijna chagrijnig is. Zeker na een nederlaag, wat nog eens voorkomt bij PEC. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is het denk ik een iets rustigere trainer. En ik denk ook wel dat hij ook wel wat dingen heeft gezien in die wedstrijd die wel positief zijn. Want ze hadden de tweede helft ook wel heel veel pech dat als ze erdoor kwamen, dat die ballen vanaf de zijkant telkens net niet goed vielen of net werden geblokt. Ja, alles zat gewoon tegen voor PEC in Nijmegen.
Maar dit moet wel een hele grote wake-up call zijn voor PEC Zwolle. Gaan we door naar de zaterdag. Heerenveen tegen RKC. Vermakelijk, dat kunnen we zeer zeker zeggen. Mitchell van Bergen op het bankie, want die is op weg naar de hel. Aldus onze zeer gewaardeerde collega Martin Haven. En die daar, kreeg hij nou de burgemeester op zijn dak?
Nee, hij kreeg iemand anders op zijn dak. Maar de burgemeester reageerde er wel op. Er was iemand die Middlesbrough even verdedigde als stad. Dat het allemaal hartstikke mooi was. En ze hadden schitterende parken volgens mij. Ja, en de burgemeester was er uiterst tevreden over dat diegene zo voor zijn stad opkwam.
Maar waar gaat het heen met de SC Afkikken? Dat als Martin Haven iets roept in een podcast bij ons over Mitchell van Bergen, dat het een paar uur later landt in Engeland en dat uiteindelijk een burgemeester die denkt, hè, die heeft het al zo druk. Hè? Ja, en die denkt dat ik moet toch even op dit tweetje even reageren.
Ja, onderschat gewoon hoe groot Martin Haven in Engeland is. Niel.
Dat denk ik zeer zeker, ja. Goed, die zat op de bank. Filip Stevanovic, die mocht zijn basisdebuut maken. Wel interessant, want het werd de strijd rondom Filip Stevanovic werd uitgevochten tijdens EK Daily. Ik weet niet of je dat nog herinnert.
Zeker.
Simon Tjommer, die begeleidt hem. En Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC, wilde hem heel graag hebben. Maar helaas, Simon bracht hem naar Heerenveen. En dat hebben ze geweten in Waalwijk. Niet bij die 1-0. Maar trouwens, hoe kon je dat, ik weet niet wie die scheidsrechter was, hoe kon je niet zien dat direct een pingel was? Waarvoor moest je daar nog eerst even naar de VAR toe?
Ja, ik kan me wel voorstellen dat het vanuit één standpunt, dat het misschien leek alsof het niet Veerman was die de bal speelde, maar Touba. Alleen, je kon meteen zien aan de reactie van Henk Veerman dat het 100% een penalty was. En ja, nou proberen spelers altijd misschien wel een penalty te claimen. Maar bij Henk Veerman weet ik zeker dat als hij het zelf had verkloot, zeg maar, dat hij niet zo gereageerd had. En dit was heel duidelijk. Jammer dat de VAR aan de pas moest komen, maar uiteindelijk gelukkig wel de goede beslissing.
Ja, het visitekaartje voor Stefanovic volgde een paar minuten later met een fantastisch paasje. Was natuurlijk discussie bij ons op Twitter. Wat was mooier, assist of de goal?
Ja, ik vond de assist eigenlijk nog mooier.
Lilovic schiet hem ook al goed binnen.
Ja, hij schiet hem zeker goed binnen. Die heeft echt helemaal zijn draai gevonden bij Heerenveen. Eigenlijk tweede seizoen zelf vorig jaar ook al. En in combinatie met die Stefanovic is dat wel echt een wapen voor Heerenveen. Heerlijke actie ook van Stefanovic. Niet alleen het balletje zelf,
maar
ook gewoon de balbehandeling daar vooraf gaan. Dus dat biedt een hoop perspectief. En dat was inderdaad ook wel dat RKC zo'n speler vooral in de eerste helft miste.
Ja. En vervolgens wordt het, en dat vond ik wel mooi, die blik na afloop van de tweede van Henk Veerman, naar een assist van Joey Veerman. Die blik, als Henk Veerman wegloopt naar Joey Veerman, van heerlijk. Je weet precies hoe je die bal neer moet leggen voor hem. Het was echt een soort blik waarvan een soort heel, heel fijn gevoel naar voren kwam bij Henk Veerman richting Joey Veerman. Had je dat niet?
Ja, absoluut. Maar ja, goed, dat is denk ik ook wel bekend. Die twee die doen ongeveer alles samen.
Ja, anders noem je kind er ook niet Joe.
Nee, precies. Toch? Nee, precies. Dus eigenlijk de beste connectie, denk ik, in de Eredivisie op dit moment tussen die twee.
Ja, zeker. En dan het enige waar ik nog aan moest denken. 3-0 bij rust voor Heerenveen. Helemaal niks aan de hand. Maar vorige week was het natuurlijk ook zo. Hè? Op bezoek bij Go Ahead Eagles stort het eigenlijk in naar rust. Toen wist Go Ahead Eagles daar niet van te profiteren. Ik ga nou niet zeggen dat RKC een gelijkspel had verdiend. Maar het werd toch wel akelig spannend nog op het eind.
Ja, nou ja, misschien kun je haast wel zeggen dat ze het hadden verdiend op basis van die tweede helft. Maar ja, dit is ook niet nieuw voor SC Heerenveen. Dat gebeurde ze vorig jaar ook regelmatig. Ze hebben gewoon best wel een hoog plafond en ze kunnen het heel veel tegenstanders lastig maken. Maar als ze het op een gegeven moment kwijt zijn, dan zijn ze het ook echt helemaal kwijt. En dat gebeurde in de tweede helft ook. Ook omdat RKC beter ging spelen hoor. Zeker met Daniels en Odgaard als invallers. Ja. En juist Odgaard is natuurlijk, moet dan net degene zijn die tegen Heerenveen scoort. Dat vond ik eigenlijk wel mooi.
Ja, mooi. Trouwens, ik moet wel zeggen, Buettner, die geeft trouwens de assist op de 3-2. Hè? Met die goal van een fantastische kopbal trouwens van der Venne.
Ja.
En die is wel fit, man. Buettner.
Ja, die kan die middenveldrol bij RKC prima. Ja,
het is niet dat hij even terug is gekomen om even lekker te voetballen. En we zien het wel. Nee, die wil echt nog even wat laten zien. Dus ik denk niet dat hij de grote spelerwaard wint aan het einde van deze uitzending.
Nee.
Toch wel even een side note.
Ja, die voorzet van Buettner was mooi. Was vanaf de linkerkant. Dus,
ja, vroege voorzet, hè?
Ja,
ik ben er wel fan van.
Maar ik vind, jij noemt het ook al. Ik vind het sowieso kopbal. En dit doelpunt van Van der Venne. Mm-hmm. Ik vind dat zo'n onderschatte kwaliteit. Ik vind het echt schitterend hoe hij die bal binnenkomt.
En van Heerenveen maken we een hele lange reis naar Eindhoven. PSV Cambuur. Ja, vooraf natuurlijk iedereen eentje ingevuld. Hè? In ieder geval iedereen die mee heeft gespeeld met deze wedstrijd. Grote vraag is alleen, van PSV A nou in actie of PSV B? Roger Smit dacht vooraf, weet je wat, de keeper laat ik staan. Wisselen toch wel 5 man. En niet de minste. Madueke, Gutsen, Max, Ramaljo en Zangaré op de bank.
Ja, dat eentje invullen, dan moet je tegenwoordig echt 5 minuten voor de wedstrijd doen. Want je hebt echt geen idee wie die allemaal rust gaat geven.
Nou, ik had met PSVB ook nog wel gedacht dat ze zouden winnen. En PSVC denk ik ook nog wel.
Nou ja, ik vond dat als je over de hele wedstrijd kijkt, dat kan nu best wel aardig voetballen.
Ja.
Alleen dat ze te weinig profiteerden zeg maar, van de ruimte die PSV weggaf.
Nou, dat moet ik zeker zeggen. Het eerste kwartier, daar kwamen ze een paar keer verdomd goed uit. En dan is het wel Kalon natuurlijk best wel een paar keer gevaarlijk. Hè? Met naar binnen komen, met zijn rechterbeen. Maar uiteindelijk is dat ook kwaliteit. Dat je dan PSV geen pijn kan doen.
Nee, klopt. Ja, ze hebben gewoon te weinig kwaliteit voorin rondlopen. Zeker met Boeren in plaats van Muren. En Boeren is wel aardig gespitst om de bal vast te houden. Maar het is niet een doelpunt te maken.
Nee.
En het zijn de buitenspelers in dit geval eigenlijk ook niet. Dus dat brak ze een beetje op. Ja, los gezien dat PSV die wedstrijd waarschijnlijk altijd wel had gewonnen inderdaad.
Ik wilde nog wel even vragen. Ik heb hem nog geen antwoord teruggekregen. Ik stuurde Sonny Stevens, de keeper van Cambuur, vandaag een berichtje. Of ze nou vorige week die mannen bij de doellijn, bij de doelpalen hebben weggehaald. Vorige week kregen ze de 1-0 tegen Groningen. Toen miste Hendricks hem volgens mij bij de paal.
Mm-hmm.
En nu scoorde Davy Prupper.
Ja, precies bij die paal.
En stond er niemand bij de paal.
Nee, dat is inderdaad wel opvallend. Dat,
dus ik heb nog geen reactie. Mocht het wel zo zijn, dan als het benoemenswaardig is, dan bespreek dat vast wel in een van onze podcasts deze week.
Ja, of ze waren even vergeten dat Hendricks op de bank zat. Dat ze dachten dat die bij de paal zou staan. Maar die speelde dus niet. Die viel in.
Ja, en uitstekende goal van Savi, die 2-0. Ik zag nog mensen op Twitter, van onze showkeepers podcast. Zag ik wat mensen zeggen, stond Mauro Junior niet in buitenspelpositie.
Ja, 100%.
Van het schot.
Ja. Had gewoon afgekeurd moeten worden.
Ja, maar ik zag Mark van Rijswijk. Ja, ik heb hier nu geen internet. Dat is een wonder. Aangezien dan wel een podcast op kan nemen. Maar de laptop die ik voor me heeft geen internet. Dus ik kan niet even opsturen. Mark van Rijswijk had een hele goede duiding daar aangegeven. Wat de officiële regels waren. Als jij die even opzoekt wat het precies zo is. Dan ga ik even door met de 3-0. Nonny begon ter bank. En nou, had niet heel lang nodig om ook even zo'n goaltje mee te pikken. Prachtige goal. En het mooie is, en dat zei Arnold Brugink. Als Marueke dan zo'n actie in gaat zetten. Je hebt geen idee hoe die gaat schieten. In welke hoek die gaat schieten. En dat bleek nu ook zo. Sonny Stevens kansloos bij die 3-0.
Ja, mooie dribbel naar binnen ook. En eigenlijk telkens het moment van schieten uitstellen. Waardoor elke verdediger op het verkeerde been kan te staan. Ik kan het zo niet zo snel vinden van Mark van Rijswijk op Twitter.
Dus houdt u van ons ook te goed in de toekomst. Ja, dan nog wel even schrikken. Diezelfde Motorwaker.
Regel is wel dat met deze afstand tussen aanvaller en keeper er meestal geen sprake is van hinderlijk buitenspel. Al dus Mark van Rijswijk. Maar
ja. Hey, maar of de spelregel dan nog zo goed is, daar hebben we het later over in deze podcast. Nonny Marueke, ik las net nog wat. We nemen dit op zondagavond op. Moet Benfica normaal gesproken gewoon halen? Was natuurlijk even een schrikmomentje naar die tackle. Ja. Zijn enkel.
Ja, en, Smit gaat daar altijd wel vrij slecht op dit soort momenten. Dat hij ook weer richting arbitrage wat zei van de VAR. Ja. Als ze dit niet ziet, kunnen we ons weer stoppen met de VAR.
Wat vind je ervan?
Ja, aan de ene kant vind ik het wel fijn dat hij... Misschien is het ook iets beschermends richting zijn spelers of zo. Maar ja, ik vind het ook weer een beetje Calimero gedrag, om het zo te zeggen. Dat past niet helemaal bij de status die PSV op dit moment heeft.
Nee. Uiteindelijk wordt het 3-1. Ik denk dat voor Joël Drommel dat ook niet echt een lekker momentje is. Voor de wedstrijd wel uitgesproken dat hij de eerste doelman is.
Ja.
Dit zijn toch geen lekkere tegengoals hoor, die 3-1 van Bangura.
Nee. Nou ja, goed. Ik moet wel zeggen dat hij hem echt heel goed binnen schiet. Dus heel hard en precies in de hoek. Alleen, ja, goed.
Maar dit is de hoek van Drommel.
Ja, deze moet hij in principe moet hij deze gewoon hebben.
Dus, overigens, Sonny Stevens keept een goede wedstrijd. Maar daar moet ik ook wel zeggen, bij die 4-1 zag het er ook niet heel lekker uit, hè?
Nee. Ja, ook ongelukkig ook weer een bal die achter een verdediger vandaan komt. En dan nog had hij waarschijnlijk meer kunnen doen om deze tegen te houden. Dus ja.
Weet je wie er ook... Weet je wie er wel goed uitzag? Bart Vriends. Wat kan die niet, die man? Podcasten, aan de bar zitten bij Oranje Zomer. Heeft vorig jaar ook nog wel voor mij een reclamespotje gespeeld voor de gemeente Rotterdam.
Ja, normaal gesproken kan hij niet scoren met zijn voet. Maar als hij dat ook al gaat doen... Hey.
Ongelooflijk wat een goal zeg. Huh?
Ja, het was een soort halve omhaal, kunnen we het zo noemen?
Ja, ik heb hem opgeschreven als omhaal. Het is natuurlijk niet echt een omhaal, maar voor een Bart Vriends is dit echt een omhaal. Maar hij bracht daarmee Sparta op 1-0. Overigens wel interessant ook bij Sparta. Appie Haroui, die zat niet bij de selectie.
Nee, zat op de tribune.
Ja, want die schijnt dus nu naar Nottingham Forest te gaan. En er gingen twee falen, Nottingham Forest of Aston Villa.
Ja, hij gaat naar een Europa Cup winnaar. Dus dat kunnen die twee teams in ieder geval zijn.
Ja, oké. Nou, ik mag hopen voor hem dat het Villa is. Aan de andere kant, als die basisspeler wordt bij Forest, Championship, heb je daar meer aan dan een heel seizoen op de bank zitten bij Villa, neem ik aan.
Ja, ik geloof ook niet dat hij meteen gaat spelen bij Aston Villa.
Nee.
Ik denk dat hij ook de inhoud nog niet heeft om... kijk, in de Eredivisie is het prima... Alleen als jij in één keer in de Premier League moet gaan spelen met dat tempo. Ik denk dat hij daar nog voor tekort komt. En ik denk dat je dat ook wel zag in die jonge Oranje wedstrijden op het EK.
Nou, dus ik moet zeggen juist dat hij juist me heel erg opviel tegen Jong Frankrijk. Hoe sterk en hoe volwassen hij speelde.
Ja, daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik vond dat hij in die wedstrijden nog wel redelijk werd overlopen.
Ja?
Ja, dat idee had ik daar ook nog wel.
En dan zullen wij die even met z'n tweeën even terug gaan kijken? Kijken wie er gelijk heeft.
Nou ja, ik denk dat we beter in de toekomst kunnen kijken. En als hij daadwerkelijk in de Premier League gaat spelen, of hij dat tempo dan ook aan kan.
Ja. Nee, dat is wel. Dat is zeer zeker zo. Uiteindelijk deze wedstrijd eindigt 1-1. Voor het eerst krijgt Sparta een tegengoal op het kasteel in bijna 400 minuten. Het was de man die dit seizoen altijd op tijd is gekomen voor mij, Burgzorg. Ik heb wel weer iets gehoord dat hij al eens een keer te laat is gekomen.
Nou ja, goed, bleek wel uit zijn interview achteraf zeg maar dat hij zelf ook wel weer behoorlijk wat dingetjes niet goed had gedaan. Dus ja, hij legt het uit als dat hij dat vingertje voor zijn mond, dat niet voor de trainer bedoeld was, maar voor hemzelf.
Ja, ja. Dat doe ik ook altijd.
Vond het niet heel geloofwaardig, om het voorzichtig uit te drukken. Maar ja, hij wees weer naar zichzelf dat hij zelf weer dingen niet goed had gedaan. En ja, dat is wel weer een beetje jammer. Ik moet wel zeggen dat hij vanaf de linkerkant heel dreigend kan zijn. En ja, dat ze in de spits gewoon nog steeds een probleem hebben met Bakies en met Burgzorg, die dat ook niet goed heeft ingevuld in de voorbereiding. Dus,
ik denk dat daar nog wel wat bij gaat komen, denk je niet?
Kai Sierhuis.
Ja, dat hoorden we, hè? Zij Sierhuis met meerdere clubs in gesprek is in Nederland, waaronder Heracles. Dus,
zat niet bij de selectie, ook bij Rams. Dus nog even terugkomen met Harrowie trouwens.
Ja.
Duarte, echt fantastisch als vervanger. Die speelde echt geweldig. Laros Duarte.
Dus niet op weg naar FC Groningen. FC Groningen had zich gemeld. En voor Laros Duarte. Maar Sparta vraagt te veel geld.
Ja. Dus, terecht ook. Ze kunnen niet. Ik kan me niet voorstellen dat ze en Harrowie laten gaan en Duarte. En dan had je ook nog die zware blessure bij Ouessar. Tenminste, op het oog. Die ging er op het oog zware blessure vanaf.
Ja.
Op een brancard. Dus dat, ja. Ik hoop dat het meevalt. Maar daar vrees ik ook een beetje voor.
Ja. We hadden het net over FC Groningen. 50 jaar FC Groningen. Dat was zaterdagavond zo. Tegen FC Utrecht. Daar speelden ze 50 jaar geleden ook tegen. Dus dat was wel mooi gemanaged door de Eredivisie. Het was een vermakelijke eerste helft in die zin. Groningen speelde heel goed. Utrecht had het lastig met hoe Groningen speelde. En uiteindelijk is het niet verbazingwekkend dat het 0-0 wordt. Bij een wedstrijd van FC Groningen in eigen huis.
Nee.
Zag de doelsaldo in 2021. 9 voor, 7 tegen in alle thuiswedstrijden.
Ja.
Dat zegt echt wel alles.
Ja, ik moet wel zeggen dat ik, ondanks dat het 0-0 was, dat ik zeker van de eerste helft echt heel erg genoten heb. Want ik zie liever dit dan dat ik naar PSV Cambuur zit te kijken dat het eigenlijk geen wedstrijd is. Nee. Of dat het bij Heerenveen RKC alle kanten op gaat. Maar dit zijn gewoon twee teams die heel goed, voor mijn gevoel, heel goed gecoacht worden. En die ook echt alles doen om een resultaat te halen. En dat zag je vooral bij Utrecht. Ik weet niet of je die kans hebt gezien, of die kansenreeks zeg maar, hebt gezien waarbij 3 keer een doelpunt wordt voorkomen. Eerst op Paas. Daarna door de AVC, die een bal van de lijn
had. Maher, toch?
Maher, die zich ervoor gooide. Ja, daar geniet ik echt van. En die zag Willem Jansen ook echt gewoon juichen alsof hij een doelpunt had gemaakt, zeg maar. Die was er zo blij mee. Dat vind ik mooi om te zien.
Ja, dat is zeker zo. En ik, weet je, het is een vriend van de show, dus het is altijd een beetje bevooroordeeld hoe ik praat over Maarten Paas. Maar wat ik mooi aan hem vind, hij is vaak bij ons in de studio geweest, hij is mentaal zo sterk. En ik zag het interview ook na afloop. Voor mij stond het vandaag in het AD, of las ik het terug. Heel veel tegenslagen gehad, maar als je hem dan zo ziet keepen, ja, ik vind het wel mooi dat iemand op zo'n jonge leeftijd veel te verwerken krijgt en dan zo sterk terugkomt. Want hij zorgt eigenlijk voor dat Utrecht nog een punt aan de wedstrijd overhoudt.
Ja, hij pakt inderdaad nog een goede bal van Ngonge. Een hele mooie bal van achteruit van Soeslof en knap teruggelegd door de Leeuw. Ja, en Ngonge schiet die bal gewoon perfect richting verre hoek, maar Paas anticipeerde ook gewoon goed. En die lag eigenlijk al in de goede hoek. En die dook hem nog echt weg. Dus dat was prima. En ja, ik moet zeggen, Groningen ben ik inderdaad ook wel van onder in de indruk. Want hoe lastig zij het Utrecht de eerste helft maakte, was inderdaad ook niet verkeerd hoor.
Nee, en ik vind het wel mooi. Hè? Bij ESPN hadden ze het vooraf over El Ankouri een noodoplossing. Ja, dat is dus niet helemaal de waarheid. Want je hebt nog Dankerlui achter de hand. Daar in die rechterzone. Dus ze kiezen echt bewust voor El Ankouri om op die plek te spelen. Net zo dat ze ooit heel bewust met Gudmundsson zijn gaan spelen aan die linkerkant. Is dit ook een hele bewuste keuze?
Ja, het is,
en ik vind dat, ja.
Het is echt een project. En Leonard Stendler liet bij de Eredivisie ook wel momenten zien waarbij hij het niet goed deed. In de voorbeschouwing. Ja. Maar daar gaf ze ook meteen bij aan van dit waren de enige momenten die ik kon vinden. En dat hij juist ook al heel veel goed doet in die positie. Ja, en er zit gewoon meer potentie in dan Dankerlui. Want die is gewoon, als hij voorin komt, is hij in de eindfase niet goed genoeg.
Maar dus, wat, weet je, dat vind ik wel echt een compliment om aan Mo El Ankouri te geven. Die komt natuurlijk van Feyenoord. Is een buitenspeler. Hè? Is een jongen die altijd gespeeld heeft om het publiek te vermaken. En die weten ze dan toch, hè? Vorig jaar was er lang gedoe over, hè? Gaan ze een contract verlengen, ja of nee? En dan gaat hij toch mee, zelf ook in dit project.
Ja.
En dat vind ik echt wel een compliment, weet je? Dat iemand op een gegeven moment zegt, je gaat met ons rechts achter in de zone spelen. En nou, echt een compliment. Tot nu toe pakt het goed uit.
Ik vind het ook een compliment richting Buizen, want die slaagt het voor mijn gevoel in om al deze spelers hier mee te nemen. Ook bijvoorbeeld in het verleden een Rustic, nu ook een Suslov. Die jongens die halen allemaal het maximale uit zichzelf. En dat kun je moeilijk toeval noemen.
Weet je wat ik heel gek vind? Ik kwam er van de week achter. Alle contracten lopen af bij FC Groningen en de technische staf.
Oké. Okay.
Dus keepers, assistenten en hoofdtrainer.
Ja, misschien ook wel een mooi moment voor Buijs om na dit seizoen een...
Ja, maar dat Danny Buijs dat doet, maar...
Ja, misschien proberen ze het wel, maar... Ja, dat Buijs zelf ook zoiets heeft van... Nou goed, ik wacht het allemaal even af, want misschien kan ik wel een volgende stap zetten.
Ja, maar ik denk dat je als Groningen, als je ziet... Ja, misschien ben ik, en nogmaals, weet je, zie ik dit heel anders, maar ik zie echt een Groningen waar het maximaal uit wordt gehaald. Het wordt echt uitgeperst als je ziet hoe ze spelen.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat het af gaat hangen als zij het echt extreem goed gaat doen. Dat Buijs misschien zo zegt van, nou ja, dan blijf ik nog een jaartje. Maar dat hij anders misschien ook wel een volgende stap kan zetten.
Ik gooi het trouwens op Twitter. Buijs zei afgelopen ook dat er nu ook allemaal biedingen binnenkomen voor Gudmundsson. Voor mij is er voor El Masoudi ook al biedingen binnengekomen. Lundqvist gaat nu naar Panathinaikos. Zag ik net voorbij komen. Wie moet je nou halen links in die zone? Als opvolger van Gudmundsson.
Poeh, dat vind ik een hele goede vraag. Want ze hebben binnen de selectie natuurlijk alleen maar...
Biermeier.
Ja, alleen maar jonge jongens. Ja. En ze gaan ook niet in één keer Casemiro helemaal naar de linkerkant schuiven. Ja, ze hebben Zwerko gehaald. Kan linksback spelen of linkscentraal. Maar dat is ook niet echt een aanvallende jongen.
Nee.
Dus ze zullen echt binnen... Ja, ik heb niet meteen een voorbeeld paraat als ik heel eerlijk ben.
Ik zat te denken aan Lennart Ciborra.
Ja,
die heeft het natuurlijk niet gemaakt bij Atalanta. Voor mij is de eerste wedstrijd, voor mij vorig jaar aan het einde van de rit, ook heel weinig gespeeld. Ze zit nu bij Genua volgens mij. Dit jaar nog niet gespeeld, niet in actie gekomen. Zou dat iemand kunnen zijn die daar zou kunnen spelen, denk je?
Ik denk wel dat hij daar kan spelen. Ja, goed, je gaat wel een hele stap terug ten opzichte van Gudmundsson. Zeker in het aanvallende gedeelte. Ciborra heeft wel veel loopvermogen. Kan redelijk verdedigen, maar ik vind het aanvallend gezien vind ik het niet zo goed als natuurlijk zoals Gudmundsson.
Okay. Dus liever een aanvaller die omturnt, die ook een beetje kan verdedigen dan dat je een verdediger... Okay. Heel goed. Gaan we door naar de zondagwedstrijden. 11:15, de lunchwedstrijd in Enschede. SC Twente tegen Ajax. Ik denk dat Hugo de Jonge niet heel blij werd. Placeerd plaatsnemen werd niet echt gedaan in de Grolsvesten. Ik zag ook trouwens een mooi fotootje voorbij komen over Hugo de Jonge en geplaceerd zitten. Geplaceerd zitten heette, toch?
Ja, dat was inderdaad de term die werd gebruikt, ja.
Maar goed, laten we over het voetbal hebben.
Wij doen het netjes, maar in de stadions is het anders. Ik zit netjes op mijn stoel nu.
Ik zeker ook, ja. Soms sta ik wel, als ik weer boos word over iets, dan denk ik dan niet zitten. Ja. Twente-Ajax. Twente heel veel fel en agressief eigenlijk, wat je vorige week... zeker op het einde van de wedstrijd tegen Fortuna een beetje miste. En Ajax, ja... Ajax liet zich toch een beetje uit de tent lokken, had ik het gevoel.
Ja, spelers raakten gewoon geïrriteerd. En juist ook door de spelopvatting van Twente. Natuurlijk 180 graden anders dan hoe NEC vorige week voor de dag kwam. Twente had wel gewoon ook de goede voetballers opgesteld. Ook bijvoorbeeld een Ilić als rechtsbuiten. Alleen, ja, die speelde gewoon als een soort rechte middenvelder. En die wist wat hij moest doen om Ajax af te stoppen. En dat was de eerste prioriteit. En als ze dan zelf wat konden doen, dan was dat prioriteit nummer 2. Maar het eerste was om Ajax uit het spel te halen. En dat lukte gewoon perfect. Dat zag je bij het momentje van Klaassen. Die al even een iets van zich af sloeg, wilde ik niet zeggen. Maar dat was al een momentje. Nou, en Alvarez, dat was... Ja, voor mij is dat gewoon een rode kaart. Maar ja, die regels aangepast.
Ja, Hiechler geeft aan, hè, voor de mensen die het gemist hebben. Nou ja, laten we daar even naar luisteren. Dat is veel beter dan dat ik ga zeggen wat Hiechler aan heeft gezegd. Hiechler in gesprek met ESPN. Voor mij met Vincent Schildkamp.
Het meest besproken moment is het duel tussen Alvarez en Sadilek. Waar Sadilek eerst een tackle inzet en daarna er een reactie volgt van Alvarez. Hoe heb je dat gezien?
Ja, niet gezien? Heb ik in eerste instantie natuurlijk niet gezien. Want je ziet op de beelden ook heel duidelijk dat ik na die tackle komt de ruimte. Dus ik volg die counter. En dan ga ik even een beetje in proces. De VAR checkt dat. Want er ligt een speler op de grond. Dus dat wordt uiteraard gecheckt. Dat kon ook vrij effectief door de blessure. En dan op het moment dat het een mogelijke rode kaart is, dan zal hij mij roepen. En ja, we hebben hem net samen gezien. Voor mij is het meer een duw. Met een beetje de arm. Misschien dat er nog een klein beetje een hand bij zit. Maar niet met voldoende kracht. Dus voor mij is het absoluut geen rode kaart.
Ja, hoe interpreteer je de regel om het verschil te duiden tussen een duw en een slag?
Ja, een slag, daar moet kracht bij zitten. Daar zit vaak dus veel meer snelheid in. dan het moment dat we dat nu net gezien hebben.
Ja, want jij zegt het is voor mij is meer een duel dan een slag. Daar komt het op neer.
Ja, als ik, ik heb net gezien. En als ik dit op het veld gezien zou hebben, dan zou ik een gele kaart gegeven hebben.
Valt dit onder dezelfde regel eigenlijk als het geval van natrappen wat we wel eens gezien hebben? Een speler die op de grond ligt en nog uit irritatie in beweging maakt. Dat dat ook impact moet hebben, dat dat kracht moet hebben?
Nou, dat heeft inderdaad dat heeft met hetzelfde te maken. Want je hebt soms van die halve tikkies, weet je, een beetje irritant gedrag noem ik het. Dat willen we niet. Maar er zit een verschil tussen een tikkie uitdelen of echt met je nompen, met kracht, even op iemand gaan staan.
Ja, dus een beetje natrappen en een beetje een tikkie uitdelen mag.
Nou, dat risico zou ik ze niet aanbevelen, want ze lopen natuurlijk nog steeds het risico, de spelers, dat wij ze daarvoor wel wegzenden.
Ja, ik probeer het nog te vertalen naar mijn zoontje, die is 9. Als die dit doet, dan haal ik hem zelf persoonlijk het veld af. Snap je dat het soms als voorbeeldfunctie misschien ook lastig uit te leggen is aan jeugd bijvoorbeeld, dat dit gewoon kan?
Ik snap het heel goed, want als je dit op het amateurveld doet, bedoel, als ik dit vroeger op het amateurveld gedaan had, dan hadden we waarschijnlijk inderdaad knokken met z'n allen. Dus ik snap heel goed dat het voorbeeldfunctie technisch niet heel handig is. Maar ja, we hebben wel te maken met wat is de spelregel.
Ja, voldoet die spelregel dan, kun je ook vragen.
Ja, maar daar ga ik niet over.
Dat is een heel verstandig antwoord.
Dankjewel.
Dankjewel.
We gaan het ook niet te lang over scheidsrechtelijke dwalingen hebben. Echt mijn voornemen voor dit seizoen. Er gebeurt genoeg moois. Ik moet eigenlijk wel zeggen, die 0-1 vond ik eigenlijk best wel mooi. Die actie van Daley Blind. In plaats van te geven, haalde hij hem nog een keer terug, die bal. En uiteindelijk, Oenerstal met een uiterste inspanning, weet hij die bal nog tegen de paal te tikken. En dan is het Haller met de 0-1.
Ja, ik denk dat Small dacht dat alleen een bal een doelpunt kon maken, want die keek alleen maar naar de bal. En hij keek echt totaal niet om zich heen waar een tegenstander stond. En anders had hij misschien Haller nog af kunnen schermen. Maar ja, dit was een heel ongelukkig moment voor Twente, maar ook wel een fout van Small in mijn ogen.
Ja, de 1-1. Is dat een fout van Ajax of een wereldgoal van... Dave Prupper. Voor Robbie Prupper.
Ja, allebei niet. Of nou ja, goed, dan als ik moet kiezen voor het eerste dan. Want
het is toch een enorme fout?
Ja, de Alvarez kopt die bal niet heel lekker weg. Maar goed, dan moet je als verdediging op anticiperen. Nou, dat gebeurde niet. En ja, Stekelenburg. Ja, die bal kan alleen maar in die
zit
hoek.
Zit hij al in de hoek, denk je? Is Stekelenburg inmiddels in de hoek aangekomen, denk je?
Is onderweg nog, laatste berichten. Jezus. Maar die bal die komt achter Timber langs. Ik snap dat het zicht moeilijk is. Alleen, Prupper kan die bal alleen maar in die hoek schieten. En ja, dat doet hij goed. Hij plaatst hem ook best wel prima met zijn verkeerde been. Maar dan nog is het gewoon een houdbaar schot, denk ik.
Ja. Ja, zeker. En ook dat hij met links zo'n bal binnen schiet. Hij schrok er zelf ook van. Nee, het was, ik weet niet wie het was. Die was ook al aan het juichen voordat die bal binnen was. Die zag waarschijnlijk wel de reactie van Stekelenburg. En Prupper zag het zelf niet. Het wordt 1-1. En toch kreeg ik wel een beetje het gevoel, oh, dit wordt weer een 1-2. Vorig jaar Huntelaar, voor de mensen die het vergeten zijn. Die toen 1-2 maakte. Ja. En dit jaar was het Danilo. Ja, dat was natuurlijk echt Frank geweest voor FC Twente. Vorig jaar natuurlijk nog de vriend. In Enschede. Maar het was een uitstekende redding van Oenerstal op de kans van Danilo.
Ja, vorig jaar nog 17 goals voor FC Twente. En dit, ja, ik had hem eigenlijk al geteld voor Ajax. Maar Oenerstal duikt die bal nog perfect net voor de lijn. Ook weg. Ja. En daar redt hij gewoon de punt mee voor FC Twente. En het was ook niet verdiend geweest voor Ajax, hoor. Dat was,
maar knijthard ook, hè. Na afloop Daley Blind, die knijthard was. En Ten Hag ook. En het is ook wel gek, hoor, zo vroeg in het seizoen zo'n wanvertoning op de mat leggen.
Nou, vind ik niet. Dit gebeurt Ajax wel vaker. Ze hebben wel vaker in het seizoen dat ze vroeg punten laten liggen. Groningen was er vorig jaar ook niet heel laat in het seizoen. Met die goal van Balk. Zat ook vroeg in het seizoen. Het is juist dat je eerder dat je tegen dit soort wedstrijden aanloopt als je nog niet helemaal scherp bent.
Ja, daar heb je wel gelijk in.
Dus ook vandaag weer. De materiaalman was ook niet helemaal scherp trouwens.
Hoezo? Bergius is het toch?
Bergius, ja.
Ga je wel weer viraal? Daar zijn ze goed in Amsterdam, hoor. Viraal gaan.
Ja, het is zo'n dingetje waar je om kan lachen. Zeg maar, op het moment dat je als Ajax zijnde, zeg maar, op het moment dat je de wedstrijd gewoon wint. En nu staat het een beetje symbool voor dit puntenverlies, zeg maar.
Deze off day in Enschede. Gaan we door. Naar Feyenoord tegen Eagles. Mooi uitvakje vandaag, man. Eagles, onze eigen Martin Haven, zat er zelf in. Ik ben benieuwd hoe die morgen op de redactie binnenkomt.
Ja, ik denk
dat hij zijn stem nog heeft.
Denk ze ook wel trots
Dat zeker. Maar ik denk qua sfeer ook. Weet je, het was wel echt een lekker potje. Sfeer zat er goed in. Ik moet zeggen, Eagles deed het heel goed. Wel echt balen voor Feyenoord. Ik ben benieuwd hoe lang Senesi hieruit ging. Ruit licht. Hamstring. Mijn eerste idee. Balletje terug op Bijlo. Toen schoot het erin.
Ja, volgens mij aan de binnenkant van zijn lease had ik het idee.
Oh, oké. Okay. Ja. En trouwens wel opmerkelijk. Hè? Burger komt erin. Niet Hendricks. Hendricks gisteren 90 minuten gespeeld met Jong Feyenoord. Ik ben wel benieuwd welk idee dan daarachter zit.
Nou goed, Burger heeft daar in de voorbereiding best wel vaak ook al gespeeld. En hij is natuurlijk wel comfortabel aan de bal. En ze hadden misschien niet het idee...
Ja, maar dat is Hendricks ook.
Ja, Burger is toch meer een voetballer dan Hendricks. Hendricks is meer een verdediger.
Nou, ik moet zeggen, Hendricks kan echt goed voetballen. Okay. Ja, maar dat is meer... Ik ben dus echt benieuwd, als iedereen fit is, zeg maar, dus dat die niet... Nee, of die dan ook voor Burger had gekozen.
Nou ja, je bedoelt als Hendricks niet 90 minuten had
gespeeld. Ja.
Ja, ik weet het niet. Ik vond Burger het op zich oké doen, los van dat momentje op de achterlijn. Want dan kun je wel zien dat het geen verdediger is. En dat had Feyenoord fataal kunnen worden, is misschien een groot woord. Maar dan had het een nog moeilijkere wedstrijd. Was het
absoluut. Want dat moet ik wel zeggen, voor de mensen die het voetbal niet hebben gekeken dit weekend. Feyenoord wint deze wedstrijd met 2-0. Maar het is wel echt een compliment voor hoe Eagles deze wedstrijd heeft aangevlogen. En de intensiteit, hoe ze duels ingingen. En steeds een voetje ertussen. Maar ook gewoon vervelend overtredingen maken. Ik zag, hoe heet die, de aanvoerder Bas Kuipers op Guus Stil. Die weer die raakte geïrriteerd daardoor. Ze deden er eigenlijk alles aan. En dat vind ik wel echt... Ja, het klinkt heel gek dat ik zeg dat ik daar Eagles een compliment voor wil geven. Maar
ja, dit is
er
gewoon...
is gewoon altijd wat te behalen, als je dat zo ziet. Je moet altijd het maximale voor jezelf proberen uit te halen. Nou, dat je vandaag met 2-0 verliest, prima. Maar dan kan je jezelf tenminste in de spiegel aankijken en zeggen, we hebben er echt alles aan gedaan. En vaak heb ik dat gevoel bij kleine ploegen dat dat niet zo is.
Nee, dat zag je vandaag wel heel erg terug. Eigenlijk in twee aspecten. Zowel het blokken van schoten in de 16. Echt,
ja.
Elke keer zat er weer iemand tussen, ook bij de grootste kansen van Feyenoord. Zo stond er wel weer een Eagles-verdediger of een middenvelder die net met zijn lichaam ertussen zat. Een tweede aspect is dat zij, als ze de bal kregen, dat ze hem 9 van de 10 keer niet blind naar voren schoten, maar dat ze gewoon probeerden te voetballen zonder te veel risico te nemen. En dat ze het daarmee Feyenoord ook gewoon lastig maakten. Want ze kregen ook gewoon een paar hele aardige kansen, onder meer via Brouwers. Ja, die had er eigenlijk gewoon ingemoeten. En dan...
Ja.
Als het echt 0-1 wordt bij rust, ja, dan moet ik nog zien of Feyenoord hem wint.
Ja, uiteindelijk is het een foutje van Warner Haan. Die Brian Linssen. Ja, Brian Linssen doet het gewoon heel goed. Die is als de kippen bij. Leuk, hè? Als de kippen bij om 1-0 te maken. Toen overigens niet dat juichen. Maar bij die 2-0 met zijn linker. Was hij er wel als de kippen bij om even het kippendansje te doen. Dus fantastisch goal. Is in bloedvorm Brian Linssen. En leuk voor Feyenoord.
Ja, hij heeft toch zijn plek daar wel gevonden. Want, goed, als je kijkt naar begin vorig seizoen, was het echt nog wel een beetje de vraag van, is hij eigenlijk wel lekker op zijn plek bij Feyenoord? En nu...
Vertrouwen, Woodrow. Vertrouwen.
Ja, zelfs in de spits. Dus,
maar dat heeft er niks mee te maken. Want als je ziet dat Sinistera, die speelt op dezelfde positie als vorig jaar. En die speelde het eerste gedeelte onder Advocaat ook goed, voordat hij geblesseerd raakte. Als ik dat goed zeg, hoor. Die zegt gewoon, ik krijg zoveel vertrouwen van Arne Slot.
Ja, nou ja, goed.
Dus hetzelfde met Brian Linssen, toch? Nee. Je ziet toch aan alles hoe hij die 3-0 of die 2-0 binnenschiet, dat daar zoveel vertrouwen in zit.
Ja, en ik denk dat hij nu gewoon ook duidelijk weet van, oké, ik regel me nu die spitspositie zolang er geen andere spits is. En dan maak ik gewoon mijn minuten en dan maak ik ook mijn goaltjes. En vorig jaar was het ook een beetje afwisselen. Ga weer naar links, dan weer in de spits, dan weer op de bank. Voor mijn gevoel. En nu is het gewoon duidelijk en levert hij ook gewoon. Zeker met die tweede goal met links, chocoladebeen. En dan zouden we hard binnenschieten. Dat is echt wel lekker, hoor.
Ja. Nee, dus Feyenoord uitstekend. En kunnen zich opmaken voor een midweeks tripje naar Zweden. Waar, denk ik, Feyenoord B in actie komt. En dan volgend weekend weer in actie. En dan is het de interlandperiode. En is de grote vraag natuurlijk hoeveel mensen geselecteerd gaan worden voor het grote Oranje. Daarover deze week veel meer. Vitesse willen 2. Vitesse komende donderdag ook weer in actie tegen Anderlecht. Speelde afgelopen donderdag 3-3 in Brussel. Kregen wat spelers rust. Geen Bazour aan in de basis. Geen Bade Frederiksen, Gobo niet. Dazen niet, Darvalou niet. En is het nou Darvalou? Darvalou, toch?
Darvalou. En ja. Jobo.
Jobo. Oké. Okay. Maar dat gezegd hebbende, Willem 2. Ik had al zo'n gevoel vooraf. Dit is toch heerlijk voor Willem 2.
Ja,
nou
ja.
Vorige week echt een wanvertoning op eigen veld tegen Feyenoord. Dan kom je bij een ploeg die helemaal kapot is gegaan afgelopen donderdag. Spelers rust gaat geven. Ja.
Ja,
ze... Alle ingrediënten voor een stunt. Nou, stunt. Voor een fijne overwinning in Arnhem en zo bleek.
Ja, Welle Reuter ook nog onder de lat. Dat was ook een pluspunt natuurlijk voor Willem II.
Ja, zeker ten opzichte van vorige week, ja.
Ja, en perfect gebruik gemaakt van de zwakte van Vitesse. Want ja, als je ziet die 1-0 van Vriet. Zo makkelijk hoe die bal kan inkoppen. De 2-0 van Nunnally.
Oh ja, ja, ik wil het zeggen. Die 2-0 was ook wel van... daar gingen 28 dingen verkeerd aan in de achterhoede bij Vitesse.
Moet wel zeggen, goede bal van achteruit van of vanaf het middenveld van Zaklam.
Zeker.
Die, tweede assist van de wedstrijd voor hem ook. Dus daarmee verrassen ze Vitesse wel. Maar wat er daarna gebeurt inderdaad. Ook de manier waarop Schubert komt uitlopen. Oh. Ja, hij wist al dat hij te laat zou komen. En kijk, Nunnally is best wel een prima speler. Heeft veel snelheid. Kan best een doelpuntje maken. Alleen, Schubert dwingt hem nu in principe in een keuze. Waardoor hij er gewoon omheen kan lopen en kan scoren. En als je hem gewoon wacht en je laat de aanvaller twijfelen. Ja, dan heb je denk ik meer kans dat hij hem mist dan dat het nu het geval was. Dit was gewoon een doelpunt weggeven wat hij hier doet.
Ja. En trouwens wel echt na rust. Wel alle grote namen erin. Uiteindelijk kwam Bazoer ook weer nog het veld in. En het leek heel lang. Hè, Vitesse deed een stuk beter dan de eerste helft. Dat was ook niet heel lastig. Maar het leek 1-2 te worden. Nou, het was echt millimeterwerk waarom die werd afgekeurd. Hè? Assistje van...
Openda.
Die hem buitenkant rechts voorgaf op Bade Frederiksen. En uiteindelijk werd hij afgekeurd. En ja, aan het einde wordt het nog 0-3. Leuk voor Spierings. Net in het veld die 0-3 binnenkomt.
Ja.
En, verrassende overwinning, Pim 2.
Ja, eigenlijk klassiek geval van te veel wisselingen. En als je dan die eerste helft weggeeft, dan kun je het in de tweede helft met een betere helft ook niet corrigeren. En ik heb nog wel even gekeken naar het interview met Thomas Letsch. Eigenlijk voorafgaand aan de wedstrijd heb ik nog even teruggekeken. En het was eigenlijk een beetje een combinatie van... en die wedstrijd van donderdag, maar ook de wedstrijden volgende week en ook die tegen Ajax.
Ja
ik denk dat als de fysiek niet per se een noodzaak was geweest om al die spelers rust te geven, had ik het denk ik niet gedaan.
Nee.
En zeker Ajax uit volgende week, ja, ik neem aan dat je die ook niet gaat winnen. En
dat weet je nooit, hè?
Anderlecht is nog maar een vraag, dus dan vind ik het een beetje zonde om deze 3 punten gewoon cadeau te doen aan Willem II. Maar goed.
Dat is mooi van deze podcast, hè? Kan je volgende week gewoon weer op terugblikken of dit een hele verstandige actie is geweest.
Ja, als ze met 5-0 bij Ajax hebben gewonnen, bedoel je. En door zijn in de Conference League.
Eén van die twee is ook wel goed, toch?
Ik zie het niet helemaal gebeuren, Niel.
Als je één van die twee bereikt?
Ja.
Dan is het een goede keuze geweest, toch?
Als ze winnen bij Ajax, dan is het een oké keuze geweest. En als ze... Anderlecht doorgaan, dan is het wel een goede keuze geweest. Ja.
Zo is dat. Tijd voor de grote spelen Hete Kolen Awards. Heel veel inzendingen weer binnengekomen. Dank daar weer voor. Wel veel overlappingen natuurlijk. De grote spelers. Ik denk dat we ze allemaal wel op kunnen noemen. Prupper is een paar keer voorbij gekomen. Akman is voorbij gekomen. Welke mensen zijn nog meer bijgekomen? Heel Willem II heb ik voorbij zien komen. Je hebt toch wel iemand anders, hè?
Ja, ik heb het eigenlijk al een beetje genoemd, maar ik ga voor Willem Jansen. Ik kan echt genieten van zijn de manier waarop hij die wedstrijd beleeft in Groningen. Dus dat vond ik echt mooi om te zien.
Het tekent eigenlijk voor wie je bent, toch? Binnen zo'n ploeg.
Ja, en het is natuurlijk niet de meest begenadigde voetballer van de Eredivisie, maar wel een speler die... ook nog eens omgeteurd van aanvallende middenvelder naar verdediger, maar die ook daar het maximale uit zijn mogelijkheden probeert te halen en dat team inspireert om het zo goed mogelijk te doen.
Ja,
dat vind ik schitterend om te zien.
Niels Steenstra had trouwens goede, de familie Prupper, wist allebei te scoren natuurlijk dit weekend. Robin en Davy. En wel een mooie Teuntje, die had het over grote speler Sadilek voor eeuwige loyaliteit aan PSV. Ik weet niet of je die post hebt gezien op Instagram die je had gedaan.
Ja.
Foto van hem tegen Ajax. En daarboven lekker PSV. Dus uitstekend. Ik ga mijn grote speler delen. Met de instelling van Bob Dijkgraaf. Want dat vond ik wel echt heel mooi. Die stuurde in Erwin Beltman, de materiaalman van Feyenoord. De beste materiaalman van Nederland. Of materiaalman. Eigenlijk veldchef. Hè? Chef van het veld in de Kuip.
Groundsman.
Waanzinnig aardige man ook. En die heeft vandaag dus in de rust van Feyenoord Go Eagles een terminale supporter afscheid laten nemen op het veld. Ja, dat heeft niks met voetbal te maken, maar met zoveel meer. En dit vind ik gewoon echt heel mooi. Als, ja, ik weet niet. Ik had ook wel een speler kunnen kiezen, maar ik vind dit mooi dat, dat Erwin Beltman dat, dat regelt. En nou, bij deze mijn grote speler van dit weekend.
Ja.
Dus gaan we naar de hete kolen. Hiegler is best wel vaak voorbij gekomen. Ja. Vitesse, Peck, Hiegler, Hugo de Jonge. Teuntje had ook al een heftige tekst daarover. Die zegt, Hugo de Jonge, zitten en je bek houden, kan je meteen het kutbeleid fixen. Ik denk dat Hugo best wel het vaakst voorbij is gekomen. De materiaalman van Ajax, ook hete kolen gekregen. En
ja, die drie gaan het voor mij alle drie niet worden.
Wie wordt het dan?
Ja, goed, want de Hiegler sowieso, de scheidsrechtelijke beslissingen ga ik het inderdaad zo min mogelijk over hebben.
Heel goed.
Dus mijn hete cola award gaat naar Edson Álvarez.
En, de klap.
Nou, niet alleen vanwege dat moment, maar ook gewoon de manier waarop hij speelde. En ja, het was gewoon echt heel matig ook. Hij, ja. Hij zat er niet lekker in. Heel veel passes gingen fout. Ja, een beetje te veel proberen te doen. En ja, die combinatie van die twee dingen gaat de hete kolen gaat van mij die gaan richting Edson Álvarez.
Heel goed. Ja, kan ik daar nog overheen gaan? Nou, ik had hem vrijdag al opgeschreven. En eigenlijk heeft niks het op een negatieve manier nog beter te overtreffen. Is Pek Zwolle. Gewoon heel Pek Zwolle. Met uithangbord Art Langeler. Ja, die moeten nu wel de hete cola award krijgen. Want er moet wat gaan gebeuren. Want als je in wedstrijd 2 van het seizoen zo'n uitgebluste indruk maakt op het veld. Ja, dan heb je echt wel echt een probleem. Dus bij deze. Pek Zwolle, de hete kolenbord. Gaan we vooruit blikken naar speelronde 3. Komende vrijdag komt Fortuna Sittard weer een keer in actie. Want die waren natuurlijk een weekendje vrij. Ik zag wat spelers van AZ in het buitenland. Die kunnen dan in het buitenland, waarschijnlijk hebben ze wel dagjes vrij gekregen, zich voorbereiden op een cruciale wedstrijd tegen Celtic. Dat hadden ze voor de wedstrijd tegen Celtic al aangevraagd. Nou, ik hoop dat het ze geholpen heeft en dat ze een 2-0 achterstand weg weten te poetsen komende week in Alkmaar. Maar vrijdag, Fortuna Sittard tegen RKC. Dan zaterdag, maar liefst 4 wedstrijden. Cambuur Twente, Eagles Sparta, PSV Groningen. Daar hebben ze eigenlijk best wel veel zin in. En Willem II Pek. En dan zondag. Ja, daar kan je wel een beetje voor gaan zitten hoor. Interessante potjes. De lunchwedstrijd Utrecht Feyenoord. Dan 2:30 Ajax Vitesse, Heracles NEC. En we sluiten af met Heerenveen tegen AZ.
Ja, dit is echt wel een topweekend.
Echt zin in.
Qua wedstrijden. Ja. Want je hebt zeg maar de topclubs. De 4 die in principe om de titel willen strijden. Die treffen allemaal in ieder geval een vrij sterke tegenstander uit de subtop.
Absoluut.
Dus dat,
ja.
Dat is iets om naar uit te kijken.
Ja. Jij zei 4 die om de titel willen strijden?
Ja, ik volgens mij las ik ook wat kritiek dat we vorige week AZ er niet bij hadden gerekend. Dus die heb ik er nu weer bij gezet. Dan zijn het er weer 4, Niel.
Je kan wel zien dat jij voor het eerst een podcast opneemt. Dat jij dan gelijk luistert naar zulke loze kreten. Maar waarvan akte? Heel goed. Woetroe, mag ik jou danken?
Ja, zeker. Jij ook bedankt.
Dankjewel, ja. Dit was hem, de Bord op Schoot, aflevering nummer 2 van het Eredivisie seizoen 2021-2022. Bedankt voor het luisteren. Gedurende de week zijn we natuurlijk 5 keer met de F-Afkikken Dailies. Elke dag om 5 uur in je favoriete podcastplayer. En er gaat wat moois aankomen met de Dailies. Maar daarover hoor en zie je deze week veel meer. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.